Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Het liefste zou ik nou tegen u zeggen wat ik eigenlijk elk jaar op deze dag, deze paasdag zeg, in de Russische kerk. Woistinu Voskresje. Als u ooit een Russische Pasen gezien heeft, Bieke heeft het vaak gezien. En ik heb het al 60 jaar lang gezien. Dat is de eerste keer bijna dat ik het oversla. Dat is de paasgoed. Eigenlijk is dat opstanding, verrijzenis. Dat is waarlijk, dat is echt. En daarom zal ik vandaag dat verhaal erover houden. Maar die uitroep zo, die heb ik vooral onthouden. Omdat in een Russisch klooster, waar de paasnacht gevierd werd, een heel oude monnik, kort voor zijn dood, de liturgie deed. Dat was dan in het Russisch, maar ik zeg dan in het Nederlands. En dan ging hij daar rond met zo'n wierookvat. En het straalde er iets van zijn gezicht af. En dan pakte hij soms mensen beet, die hij waarschijnlijk kennen. Ze niet. Maar jij moet het ook geloven, hè? Het is ook voor jou. Hè? Niet alleen die ene, 2000 jaar geleden, maar alles. Alles zal verrijzen. Hè? Ik begrijp het ook niet, Zedel. Ik begrijp het ook niet. En toch is het zo. Ja, toch is het zo. Waar is het een oorskrijsje? En zo ging hij maar door. Dat was zo indrukwekkend. Dat was echt Russisch. Dat was hartveroverend. Ik heb het alleen maar die keer zo intens meegemaakt van die groet. Maar vandaag is het inderdaad pas zondag bij de Russen. Dat is elke keer een andere datum. En normaal had ik dan, Bieke trouwens ook in België, in een Russische dienst gezeten. De nachtwaken. En dat is de meest indrukwekkende uitdrukking die ik ken van wat elke religie ten diepste uitdrukt. En om het met de woorden van Hisamatsu te zeggen, hè, wat is het bestaan? Grote dood, groot ontwaken. Grote dood, groot ontwaken. En grote dood is niet alleen het einde van het leven. Als je 90 bent, of 100, of eerder, dat is het niet. Dat is een dood. Maar met grote dood is allereerst de dood aan alle plaatjes die wij maken. Denkt u maar aan de film die ik gisteren noemde, dat is een andere manier van dood. De hele aarde verdwijnt. Of, om het anders te zeggen, heel de werkelijkheid die wij creëren met ons denken, met onze logica, met onze verwachtingen, met onze plaatjes, die wijkt, die wijkt. Die is er niet meer. En dat lijkt heel bedreigend. Dan lijkt het of het niets is. Vandaar dat een boeddhist het ook uitdrukt met die taal. Oriental nothingness. Leegte. Shunyata. Het lijkt niets. Maar het is juist, zoals Daisho Suzuki zegt, is volheid. Volheid. Het is hetzelfde. Wij hebben geen woorden. Wij hebben geen enkel woord. Misschien deze tegenstelling. Maar het belangrijkste blijft, en wat die oude priester dan ook zei, dat we er niets van begrijpen. Wij weten niet wat het is. Maar iets in ons hart is er soms wat zo spreekt. Door ons verlangen heen. Door ons diepste verlangen. Hè, op de bodem van ons smeken zo. Hè, van ons verlangen en van ons vertrouwen. Hartsvertrouwen. Hè, tegen alles in. Niet dat we dat altijd voelen. Helemaal niet. Soms is het maar even. Soms is het een getuigenis van een ander, of een ontmoeting, of iets in onszelf. Soms is het plotseling. Altijd is het plotseling en een wonder. Het is nooit uitgedacht. Maar dat is de getuigenis van alle religies, ten diepste. Grote dood, groot ontwaken. En de mooiste zin die ik ken is van de zesde Zen-patriarch. Die staat ergens wel in mijn boek, heb ik hem aangehaald. Dat is zo'n gezegde wat je nou kunt vertellen als iemand vraagt, doet u Zen? Ja, wat is Zen? Dan kun je die regel aanhalen. Die is van de zesde Zen-patriarch uit de zesde eeuw. Ja, dat is prachtig wat hij zegt. Hè? Als je doodgaat, voordat je doodgaat, ga je niet dood als je doodgaat. Als je innerlijk doodgaat aan jouw zekerheden, aan jouw plaatjes, aan je verwachtingen, aan je invullingen, wat is er na de dood? Weet je, ik zal het je vertellen. Het mooiste en het ontroerendste is dat we het niet weten. Dat de nacht van het niet weten ons tot nieuwe openbaringen leidt, zegt een Russisch schrijver ergens. Die het mooiste geschreven heeft over dit thema. En die Zamyatin die ik gisteren noemde. En die film die ik noemde. Dat is eigenlijk Paaszaterdag. Dat is stille zaterdag. Dat is de verwachting. Dat is een gebeuren waar wij nog in zitten. Dat is in de Russische orthodoxie het belangrijkste accent. De paasicoon is niet, zoals wij in het Westen, Christus die daar verrijst uit het graf, of daar ergens zweeft met een soort vaandel in zijn hand. Maar dat is dat hij afdaalt. Dat komt uit de brief van Petrus, de apostel Petrus ergens. Dat hij afdaalt tot in de krochten van de hel om alles te redden. En dat wordt afgebeeld. Ik weet niet of u de paasicoon kent. Ik heb hem, Nicole, opnieuw laten schilderen met Kwajin. Want dat is hetzelfde. Hè? Dat is hetzelfde thema. Of de moeder gods afdalen tot in het diepste donker opdat alles gered wordt. Ik zal dadelijk nog er iets meer over zeggen in verband met het paasfeest. Over hoe dat ooit voor mij heel levend is geworden in een toespraak door de benen van Masao Abe. Hierover, over dit gebeuren. In boeddhistische termen en naar de hand in christelijke termen. Maar op die icoon van Pasen zie je Christus, links en rechts pakt die Adam en Eva en heel de mensheid. En daardoor gebeurt het. Waardoor is er het wonder? Door die solidariteit. Het is niet een soort hocus pocus. En nou even kijken of we beneden ook nog wat doen voor die anderen. Maar het is dat wij elkaar de hand reiken. Het is uiteindelijk liefde en compassie. Dat is het accent. En het is in de stilte. En wij zitten in die ruimte die daar afgebeeld wordt op die icoon. Of het nou Kwanjin is, of dat het de moeder gods is. En dat is wat in de Russische liturgie wordt uitgedrukt. Het is, zoals een Russisch zegt, schrijver ook weer zegt, raden en wachten op een wonder. En elk plaatje schiet tekort, het is meer. Vandaar ook dat niet weten zo benadrukt. En dat het bevrijdend kan zijn. Maar nogmaals, dat is niet wat je altijd meedraagt. Het is ook het levend houden. Ik zal nog iets meer over Pasen zeggen ook. In verband met de dialoog van boeddhisme en christendom. Waar ik vanaf het eerste ontmoeten bij betrokken was. Door Masao Abe. En ook door een ontmoeting met een heel belangrijk orthodox theoloog. Die ik gesproken heb in Parijs toen hij nog leefde. Olivier Clément. Met name hierover. Wat hij daarover zegt. En vooral aan het einde wat hij zegt over de dialoog. En over het wonder daarvan. Maar eerst nog even over die liturgie. Rilke, de dichter Rilke, die eigenlijk toch in een poëtische taal vertelt wat dat grote gebeuren is van ons bestaan. Zeg maar toch dood en opstanding, ook al zien we het niet. En dat levend houden heeft ooit gezegd, toen hij het paasfeest in Moskou meemaakte, het is het grootste gebeuren in mijn leven. Het is de diepste en ontroerendste uitdrukking. Het is iets wat wij in het Westen vergeten hebben. Rituelen, symboliek, liturgie, een viering. Dat hoort ook bij ons mensen. Ik ben altijd blij dat wij hier zingen, dat is tenminste iets. En dat wij Russisch orthodoxe melodie zingen, dat is tenminste iets. Maar viering en uitdrukking geven aan ons diepste verlangen. En ons diepste hopen en vertrouwen tegen alles in, tegen alle logica in. Zoals een Russisch schrijver dat zegt, plotseling was dat de ervaring die onmogelijk leeft, dat alles ooit goed zal komen. Dat was Rilke die daarvan gedacht. En ik moet zeggen, niet de orthodoxe theologie, niet wat in Rusland gebeurde, het is tamelijk conservatief, weinig dialoog, we zijn er nu een beetje mee bezig, maar hij bestaat wel. Bijvoorbeeld Olivier Clément. Is ooit begonnen, als zegt hij zelf, als heiden, tot zijn 30ste, 35ste. Ja, ik was echt een heiden, maar ik hield het niet vol. Wat is er voor je geboorte? Niks. Wat is er na de dood? Niks. Wat is er achter de sterren? Ook niks. De sterren zijn er zelfs ook al niet meer, die zijn ook al lang dood. Het was van alle kanten dood, ik kon zo niet leven. En toen is hij orthodox geworden, maar op een eigen, unieke manier. Zo open naar andere religies. Ze vragen aan hem dan, dus u bent eigenlijk veranderd van een heiden in een christen. Nee, zei, ik ben nog heiden, maar ik ben ook christen. Maar ik kan niet uitleggen hoe. Maar, en hoe is dat dan gekomen? Ja, ik ben geraakt door het wonder van dat het leven open gaat. Dat een zaadje een bloem wordt. De schoonheid die men soms raakte. En de ontmoetingen. En de ogen van iemand. En dat. En ook zegt hij, dat diepe innerlijke weten dat die absolute leegte het niet kan zijn, dat. En alles wat ik daarover dacht, dat verloor zijn greep. Dat is een wonder. En toen heb ik me laten dopen. Maar later zegt hij ook, hoe belangrijk het is dat naast de taal van het christendom, die spreekt in beelden van volheid en macht en heerlijkheid, de taal is van de leegte. Van dat het allereerst onbekend is. God is allereerst onbekend. Het zijn kleine dingen die oplichten. Bij iedereen anders, bij iedereen uniek. Zoals daar staat in een prachtige tekst in de Apocalypse. Iedereen krijgt een steentje met daarop een tekst die niemand kan lezen. Enkel jij en God. Of wat dat ook is. Enkel en alleen jij. Dat is dat volstrekt unieke. Iedereen ervaart het bestaan op zo'n unieke manier. En probeert daarvan te getuigen. En ook hier over wat wij dan noemen verrijzenis. Over die grote dood en dat grote ontwaken. Altijd, overal, in elke situatie. En Olivier Clément praat daar zo indringend over. Onder andere in een gesprek met de patriarch van Constantinopel. De ecumenisch patriarch. Het hoofd van de orthodoxe kerk. Die ongelooflijk open is over de dialoog. En ook zegt dat we van elkaar moeten leren. Dat boeddhisten van christenen, maar christenen van boeddhisten moeten leren. En juist dat de symboliek van de orthodoxe kerk, die veel mystieker is, waarbij alles niet zo gerationaliseerd in een theologie is, maar dat alles, zo zegt hij het, een kosmische dimensie heeft. Hè? Christus is allereerst een kosmische Christus. De Moeder Gods is allereerst iets van de hele kosmos, de hele schepping, het hele universum als Moeder Gods en het kind wat zij baart. Daarover dadelijk in verband met de liturgie. En dan zegt Olivier Clément, dat is een proces wat nooit ophoudt. Hij gebruikt bijna de woorden van Hisamatsu als die spreekt over de ontdekking van de geschiedenis door het boeddhisme. Verwaarloosd. En de profetische stem. Want we weten allemaal, laten we eerlijk zijn, wij leefden 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, in het tijdperk van Che Guevara. Alles was Che Guevara en de revolutie en de toekomst. En nu leven we in de tijd van het hier en nu. De hier en nu maffia. Alles is hier en nu. Ik heb het eerlijk gezegd van mijn eigen leraren 3 keer gehoord. 3 keer maar. In die 30, 40 jaar, in heel mijn leven, in een hele specifieke context. Met heel veel vraagtekens over de manier waarop wij dat interpreteren. Maar je kunt tegenwoordig niet iets lezen of het is dat. En daarom is het ook goed dat aspect van die opstanding en die verrijzenis en die geschiedenis, wat dat ook is. Hè? Wij staan in de tijd en de tijd ontvouwt zich en dat is een wonder. En tegelijk overstijgt het de tijd en daar hebben wij geen naam voor, geen woorden voor. Het is groter dan tijd, groter dan ruimte. Hisamatsu zegt, zonder op grenzen te stuiten. Maar hij zegt wel degelijk, wij staan in de geschiedenis. Het is een groot gebeuren wat zich ontvouwt. En dat is allereerst nogmaals, vandaar dat hij dat ook Oriental Nossing dus niet weet. Dat is, noem het maar overgave, dat is hartsvertrouwen, dat is hartsverlangen. En daar schrijft Olivier Clément zo nadrukkelijk over. Het houdt nooit op de donkerte te overwinnen. Verrijzenis gaat eeuwig door. Verrijzenis is, zie ik maak alles nieuw, elk moment. Ook waar er niks nieuws te maken lijkt. Ik weet, dat heeft mij ooit zeer geraakt, dat mij die schrijver die mij zo dierbaar is Sjestov, omdat dat op een heel vroeg moment in mijn leven voor mij zo levend werd, wat hij probeerde te schrijven. En ik ken geen auteur die de kern van Zen zo krachtig uitdrukt, dat iemand hem tegen hem zegt, ja, maar als iemand toch wetens en willen zichzelf geestelijk en spiritueel en op alle opzichten de vernieling inwerkt, zichzelf bij wijze van spreken verdoemd, dan is hij toch weg. Nee, zegt hij, als God ons kan scheppen, vul het woord God maar voor wat dan ook in, dan kan hij ons ook opnieuw scheppen. En dat is het grote wonder. Niet dat het continueert. Nou, ik heb het gelukkig goed gedaan, dus ik blijf eeuwig bestaan. Dan bent u plastic, als u dat bent. Plastic blijft ook eeuwig bestaan. Kakkelakken trouwens ook. Dat is dus niks. Maar het is nieuw. Het is dus nieuw elk moment. Wij beseffen dat niet. Wij denken zo graag in continuïteit. Maar het is altijd nieuw. En het is niet voor niets dat Hisamatsu ook naast die term grote dood, grote verrijzenis gebruikt, schepping uit het niets. Hij vindt dat een van de diepste uitdrukkingen. Ja. En zoals Masao Abe daarbij uitdrukt dat voor hem, bij die lezing die mij ooit zo raakte, toen iemand hem vroeg, kunt u die boeddhistische taal ook niet in een christelijke term uitdrukken, dat hij dan praat over ontlediging. Hè? Zozeer heeft God de wereld lief gehad, hij gebruikt, dat hij zijn één geboren zoon mens liet worden en ziet sterven aan het kruis, opdat velen met hem zouden verrijzen. Maar voor mij, zegt hij, voor een boeddhist is dat heel de Godheid, wat dat ook is. En dan zijn we terug bij Olivier Clément. Heel dat onuitsprekelijke, dat grenzeloosheid en liefde is, ontledigt zich, daalt af. Om alles te doen verrijzen. Dat is schepping uit het niets. Alles te doen verrijzen uit het niets. Alles. En hij gebruikt, Olivier Clément, net zo goed als Marcel Abbé, christelijke termen. Kenosis, ontlediging. Hè, en het bestaan is dat soms. Soms is het blij, soms is het vrolijk, soms is het een feest. En soms is het er helemaal niet. Dan is het de dood. En toch vieren we midden daarin deze zekerheid van het hart. Die ook Hishamatsu theosis noemt. Vergoddelijking. Wat dat ook is. Voorbij alle plaatjes. En wat mij zo ontroerd heeft. Dat is toen Olivier Clément in de 80 was. In een televisieprogramma. Juist hij die daar zijn hele leven over spreekt en schrijft en gewaardeerd wordt. Zowel door de orthodoxe kerk als door alle theologen over en ook door boeddhisten. Zo dat ze hem zeggen, misschien vond ik dat wel het ontroerendste. Ik ben u dankbaar, zegt dan de interviewster, dat u ons wakker houdt met alles wat u zegt en schrijft en waarvan u getuigt. En zijn antwoord was, nee, het is allereerst om mijzelf wakker te houden. Dat vind ik, dat is zo deemoedig en ontroerend. Dat is wat wij ook doen met een herdenking. Dat is wat wij doen in het zitten. Niet om anderen wakker te houden, om onszelf wakker te houden, elk moment, om het leven te houden. Ook al blijft het een wonder dat we ons wakker kunnen houden, dat dit op onze weg is, dat is ook een wonder. Dat begrijpen wij ook niet. Het is er, het komt op onze weg en daar kunnen we soms, zoals Shinran zegt, onze handen overvouwen. Maar het wonderlijke is dat in de taal, vooral van de orthodoxe kerk, is dat een groter gebeuren dan wat het vaak in het Westen lijkt. Het is een universeel en een kosmisch gebeuren. De kosmische Christus en de kosmische moeder Gods. Ik zal daar een paar voorbeelden van noemen. Uit de liturgie. Die dat uitdrukken. Allereerst, in verband met die opmerking onszelf wakker houden, dat het diep besef van deemoed is, een van de elementen in die paasnacht is een toespraak van een theoloog uit de orthodoxe kerk, Johannes Chrysostomus. Ik weet niet of u die kent, maar daar staat iets heel ontroerends in. Daar staat iets in over die vreugde en over de opstanding en over dat iedereen geroepen wordt. En dan zegt hij, kom dan maar iedereen die in zijn leven geploeterd heeft en zijn best gedaan heeft en zich gehouden heeft aan de regels. Kom, nu is er de beloning. Nu kunt u delen. Vier het uit, hè. Alle werkers van het eerste uur, kom binnen. Maar ook degene van het tweede uur, ik weet niet hoe het er precies staat, het derde uur, het zesde uur, kom ook binnen. En ook degene die dat niet gedaan hebben, die zich niet voorbereiden. En tenslotte degene van het allerlaatste moment, die helemaal niets gedaan hebben, dat is toch prachtig, die niks gedaan hebben. De één staat er, geeft die het onverdienste. Goed zo jongske, goed zo meisje, nou prachtig. En de ander, die geeft die het om niets. Dat is zo mooi, dat is om niets. Wat is verrijzenis? Om niets, dat is scheppen uit het niets, om niets, dat is genade. Kan ik dat bewijzen? Nee, goddank niet. Maar ik kan niet anders dan dat zo zeggen. Misschien hoe ouder ik word, hoe meer, maar ik heb ook geen bewijzen. Maar het is, dat is iets van het hart. En dat heb ik gehoord bij Russische schrijvers, vooral bij atheïstische schrijvers, in alle religies, soms ervaren en levend gehouden. Zoals Olivier Clément zegt, om ons wakker te houden. Om dit te blijven vieren, met alle vreugde erbij. En over dat kosmische nog iets moois. Dat is iets wat mij heel erg raakt uit de liturgie. Han Fortman schrijft daar ook trouwens over, dat in de orthodoxe, in alle Oosterse kerken, veel dieper beseft wordt, dat wat wij zo als een individuele persoon in de geschiedenis plaatsen, Jezus van Nazareth en Maria, en dat vieren we, iets uit het verleden, wat wij eigenlijk uitdrukken is een prachtige uitdrukking van een orthodox theoloog en van een atheïstisch schrijver uit Rusland, die ik persoonlijk gekend heb, maar die eigenlijk zo mystiek is, die zegt er heel wat zoals u hoort, ik heb er al heel wat genoemd, maar die zegt ergens, het is herinnering aan de toekomst. Dat is een tegenstrijdig iets, maar het is zo ontroerend gezegd. Het is een herinnering aan de toekomst, een herinnering aan wat komen gaat. In de zin van dat wij diep innerlijk, innen, dat wij dat Duitse woord ervoor innerweerden, of innerwiesen, hè, dat wij diep ergens dat vermoeden van een vermoeden hebben, en dat wij dat uitdrukken, en dat vieren we. Pasen is dus niet iets van 2000 jaar geleden, maar het is iets van de hele kosmos. En weer die andere schrijver, die ik gisteren noemde, Zamyatin, waar ook zo'n planeet met de aarde zo'n verschrikkelijke botsing en dat nieuwe leven, die zegt dat zo, met deze woorden. Heel het universum is één oneindig grote moeder. En wij zijn altijd nog niet volledig geboren. Wij rijpen nog in haar schoot, vrolijk en blij, wachtend op die verrijzenis. Dat is zo'n mooie uitdrukking. Heel de kosmos die het leven baart. En dat is net als in het boeddhisme. Hè? Tathagata Garbha. De moederschoot die alles openbaart. Dat is, in het oosten is dat meer, die moederlijke gestalte. Uit de hymne van de wijsheid, voorbij alle wijsheid. Moeder en oergrond van al wat is. Ondergrondelijke stilte die nog niets wordt gehinderd. Ja. Dat is stamelen. Daaruit. En dat komt in de liturgie met Pasen, bij de Russen, heel prachtig naar voren. Het is niet dat Maria juicht, heel de schepping juicht. Heel de schepping. En dat wordt uitgebeeld op een icoon. Alles juicht om de opstanding van alles. Niet, dat wordt ook gezegd, niet specifiek, wat niet eens Jezus genoemd. Maar de term, ik ken de term van buiten in het Russisch, ik heb het zo vaak gezongen. Het is, in het Russisch is het, als sommige mensen een beetje Russisch kennen, hè, dat wordt tegen de godsmoeder, hè, de godbarende, dat hele universum, hè, wat zich in specifieke levende mensen uitdrukt, maar wat tegelijk groter is, veel groter, dan wordt er gezegd, Likui Ninje, Iwiselisa, Tije Chistaya Krasuisa Bagaloritse, Ovostani Rojestwa Twajewo. Het is een prachtige melodie, niet zoals ik hem nou opzeg, maar zoals hij gezongen wordt, en de woorden is, jij moeder gods, juich nu, en verheug je. Jij, allerzuiverste, krasuisa. Krasuatsa, dat is lipstick opdoen. Dat is poeder op je wangen doen. Dat is sieraden. Maak je op, maak je mooi als een bruid. Want dat alles wat jij gebaard hebt, dat verrijst nu. Alles, heel de kosmos. En dat wordt nadrukkelijk ook gezegd, heel het universum. Dit is een soort eersteling. Het wordt opgehangen aan één gestalte. Maar de kern is heel de kosmos. En dat is de uitdrukking van Russisch Pasen. En dat ontroert mij zo. Dat vind ik zo prachtig. Dat, ik zou maar zeggen, dat van heel het universum, dat zo nadrukkelijk tot uitdrukking komt. Goddank is er op het ogenblik het begin zo van een dialoog. Het lijken nog twee verschillende talen. De christelijke, welke christelijke ook, en de boeddhistische. Maar Daisen Suzuki, in zijn laatste deel in die essays, die zegt ergens, laten wij nooit vergeten dat de taal die het boeddhisme gebruikt en de beelden die het boeddhisme gebruikt en de symbolen afkomstig zijn uit India. Dat is iets totaal anders dan wat in China en Japan en Korea leeft. Dat is een andere mentaliteit. En dat is een rijkdom dat in China het accent kwam, dat ook benadrukt werd, dat de Bodhisattva en al die prachtige beelden, dat ook onze buurman is. En de doodgewone mensen, de onopvallende, dat alles en iedereen, dat het zich daarin uitdrukt. Dat het gewone leven is. Maar, zegt hij, maar de taal van India is ook belangrijk. Het is niet alleen dat. Het is anders. Het is soms rijker. Het is soms warmer. Het is symbolischer. Het is dieper. Het ligt dichter bij wat wij allemaal voelen in uitdrukken, in beelden. En we leven in een tijd waarin zeker in het Westen dat op de achtergrond gaat. Maar eigenlijk kennen we het. Waarom zijn wij geraakt door films? Waarom zijn wij geraakt door kunst? Wij beelden iets uit wat verder dan woorden reikt. Dat heeft het boeddhisme ook gedaan. En zijn pleidooi is om die taal van elkaar te verstaan. Wij zitten hier in een zen-traditie, wij gebruiken zen-termen, maar wij gebruiken ook heel veel van die teksten die uiteindelijk uit India afkomstig zijn. Dat wringt. Dat lijkt soms een paradox. Kuan Yin lijkt soms heel ver weg zo. Ook dat is goed. Het is ook iets wat oneindig ver is, wat we niet begrijpen. Tegelijk is het zo dichtbij dat de wijsheid voorbij alle wijsheid door een zenmeester op een prachtige tekening ooit is uitgebeeld als een schaterlachende oude vrouw zonder tanden. Dat is het ook. Het is het allebei. En dan zegt hij in een gesprek met een christen, als die christen zegt, maar als dat zo verschillende talen kunnen zijn, kan dat dan ook niet uitgedrukt worden in de taal van het christendom, van de Joodse christen? Jazeker, zegt hij. Dat is een grote ontdekking. Dat is een begin. Dat is de rijkdom van onze tijd. Wij staan of we willen of niet in twee tradities. Dat is wat de Dalai Lama ook altijd onderstreept. En ik zal als laatste een prachtig voorbeeld geven van iemand die zeer een boeddhist, een belangrijke boeddhist, een boeddholoog, bekend met Hisamatsu, met Masao Abe, die bij Karl Barth gestudeerd heeft, een theoloog, die geraakt was door het christendom, maar even diep geraakt heeft door het boeddhisme, en allebei tot uitdrukking wilde brengen. Dat kon niet. Hij wilde zich desnoods laten dopen, en toen heeft hij daar de vorm voor gevonden, van de woorden waarmee het Russisch Pasen, het evangelie begint. In het begin was het woord, en het woord was bij God. Dat is dat onuitsprekelijke, wat zich niet alleen, zoals Masao Abe zegt, in één historische figuur openbaart, maar in zoveel anderen. Voor hem in Boeddha. En hij laat zich dan dopen in wat hij noemt de pre-existente logos. Dat wat vooraf gaat, wat wij uitdrukken in symbolen, wij hebben geen andere talen, wat alles overstijgt en daardoor ver weg lijkt, maar tegelijk zo levend is en tegelijk zich overal openbaart, ook in het kleinste en onaanzienlijke. Hier vinden we iemand die probeert twee tradities bij elkaar te brengen en uit te drukken. Als ik in een orthodoxe paasviering ben, beleef ik dat ook helemaal mee. De taal, de symboliek, de rituelen, het vieren van dood en opstanding, wat dat ook is, tegen alles in, waar er geen uitweg meer lijkt. En als wij hier zijn, in deze traditie, doen wij dat ook. Of het zitten is in stilte, dat is de paaszaterdag, dat het wachten en waken is en niet kunnen pakken, zoals Simone Weil zegt, het allerbelangrijkste moet alleen worden afgewacht. Kan niet eens worden gezocht. En zoals ik het vaak bij Russische getuigenissen gehoord heb. Allebei de tradities zijn rijk. Allebei hebben ze een eigen klank. En wij zijn begenadigd dat we aan beide mogen raken. We gaan daarmee terug de stilte in.